NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Welkom, tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Ja, kent u haar nog? Het meisje met die prachtige, grote, indringende groene ogen. En dan op haar hoofd die steenrode sjaal. Haar foto, die in 1985 de cover van de National Geographic sierde, werd het symbool van de Afghaanse vluchteling. Sherbat Golla is haar naam. Zij was toen 12 jaar oud en leefde in een Afghaanse vluchtelingenkamp in Pakistan. Nu, 31 jaar later, is ze tegen haar wil Pakistan uitgezet. Ze moet een leven zien op te bouwen in een verwoest Afghanistan, waar vrede nog lang niet in zicht is. Nog 600.000 Afghaanse vluchtelingen wachten hetzelfde lot als het meisje met de groene ogen. En er is nog iemand die niet mag blijven.
Kijken of ik mag blijven, want daar is iedere keer gedoe over. De ene keer... this is in the field, I'm staying. Ja, wat ik verwacht is toch gebeurd. Ik moet eraf. Ik zie hier een klein cafeetje aan de rechterkant van de weg. Maar eens even kijken of ik daar nog wat mensen kan spreken over deze poppenkast.
Ja, en wat die poppenkast is, dat hoort u zo meteen in een reportage over Albanië. Twitter mee, @BBVPRO. Human Rights Watch luidt vandaag de noodklok over de gedwongen deportatie van Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan. In een dik rapport beschrijft de mensenrechtenorganisatie hoe sinds vorig jaar juli bijna 600.000 Afghanen het land zijn uitgezet. En dat terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan alleen maar slechter is geworden. Ook wordt de rol van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ernstig bekritiseerd. Bij mij hier in de studio hoogleraar Marjoleine Ziyech. Ze is hoogleraar internationaal vluchtelingenrecht. Je moet ervan lachen. Aan de UvA, Universiteit van Amsterdam. Welkom. U zat een jaar geleden ook al bij ons in het programma.
Ja,
toen bent u hier geweest en hadden we het over de deportatie van Afghaanse vluchtelingen die aanstaande was. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?
Ja, ik zag het toen minder somber in, maar helaas... vindt er inderdaad gedwongen uitzettingen plaats. Niet direct deportatie, maar meer een combinatie van dingen die ertoe leiden dat vluchtelingen eigenlijk maar eieren voor hun geld kiezen en teruggaan. En het tempo is hoog. Op het ogenblik keren zo'n 500 gezinnen terug per dag vanuit Pakistan. 300 vrachtauto's rijden dagelijks naar Afghanistan. En vorige week heeft het kabinet onder leiding van premier Nawaz Sharif besloten dat in dit jaar 640.000 Afghanen terug moeten keren. En hij wil ook het jaar 2017 uitroepen als het jaar van solutions en repatriation. En het volgens hem geschatte aantal van dan nog resterende 500.000 vluchtelingen zou dan in 2018 terug moeten keren. Dus het is duidelijk dat dat de Pakistanse overheid denkt eind 2018 geen vluchtelingen meer in het land.
Ja, nu zitten die Afghaanse vluchtelingen al zo'n 40 jaar in Pakistan. Over het algemeen ging dat eigenlijk redelijk goed, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Waarom wil Pakistan nu zo massaal van die Afghaanse vluchtelingen af?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk al in 2014 is ingezet. Toen was er een aanval op een school in Peshawar. Ten onrechte werd toen aangenomen dat de Afghanen daarachter zaten. Dat bleek later niet zo te zijn. Maar dat was eigenlijk wel het startschot voor een nationaal plan tegen terrorisme. En daar begon het eigenlijk mee. En de toenmalige commissioner Afghan Refugees in Khyber Pakhtunkhwa, dat is een provincie waar de meeste Afghaanse vluchtelingen wonen, die heeft daarover gesteld, en vond ik toch wel opmerkelijk, dat het eigenlijk vooral te maken heeft met mismanagement van de zijde van de overheid. Die heeft gezorgd voor echt sterk negatieve gevoelens ten aanzien van de vluchtelingen. Die daardoor worden gezien als een last voor de economie, maar ook zij zouden ook criminelen zijn. En ik vond eigenlijk in dat opzicht wel opmerkelijk dat een Pakistanse krant, Dawn, media vorige maand, het uitvoerige tegendeel heeft bewezen op basis van cijfers. Ze hebben op basis van de lokale WOP, de Wet Openbaar Bestuur, dat was de Right to Information Act van Khyber Pakhtunkhwa, documenten opgevraagd om dat nou eens uit te zoeken. En het blijkt dat het daadwerkelijk gepleegde percentage misdrijven door Afghanen rond de 1,5% zit. In plaats van wat in de pers, tussen de 15 en de 30%.
Maar nou weten we ook, en dat weten we ook van... Even een microfoon zo van andere landen. Die cijfers zeggen niet veel, hè? Want maar even een hele andere vergelijking. Trump noemde de moslimban op landen waar Amerika gevaar door zou lopen Geen enkele inwoner van die landen heeft ook ooit een aanslag in Amerika gepleegd. Dus fijn dat de Pakistanen nu de cijfers hebben dat die Afghanen niet zo gevaarlijk zijn, maar toch moeten ze het land uit.
Ja, dat is overigens niet de overheid die met deze cijfers komt, maar een krant. Dus ik vind dat wel een goed teken. Maar het is niet het enige. Ik denk dat het eigenlijk de situatie verslechterd is. Eigenlijk gepaard gaande aan de toenemende warme banden tussen India en Afghanistan. En dat begon eigenlijk in de zomer van 2015. Er waren toen initiatieven om diplomatieke initiatieven om iedereen aan tafel te krijgen, om te kijken of de vredesonderhandelingen over Afghanistan uit het slop konden worden gekregen. En de Afghaanse Taliban wilden daar eigenlijk niet aan meedoen. Dat leek wel te lukken. Maar toen strandde de boel omdat de onderhandelaar voor de Taliban, Mullah Mohammed Omar, al geruime tijd dood was. En dat was gewoon verzwegen. En vervolgens trok de Taliban, de opvolger Mansour, zich terug uit de onderhandelingen. En in Kabul werd dat kennelijk gezien als een voortzetting van een niet-constructieve houding van de zijde van Islamabad. Nou, sindsdien heeft president Ghani zijn heil gezocht bij India. India bezocht Kabul in december 2015. En vervolgens werd er een dam geïnaugureerd in juni 2016. Er werd een miljard ontwikkelingshulp aangeboden in 2016. En het gevolg is een zeer negatieve gevoelens. Dus wat je ook leest is dat politie en lokale autoriteiten nu de Afghaanse vluchtelingen aanspreken als hindoes. Nou, dat zegt genoeg. Ik zou eigenlijk toch ook een ander geluid willen noemen.
Dus als ik het goed begrijp, de Afghaanse vluchtelingen zijn dus hier, de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, slachtoffer voor die politieke nieuwe band tussen Afghanistan en India. India als aardsvijand van Pakistan.
Ja. Ja, dat heeft direct consequenties.
Ja. Nog even over, want u zei het al eerder, hè? Pakistan, de Pakistanse autoriteiten, moet ik even zeggen, die zorgen ervoor dat ze druk uitoefenen op die Afghaanse vluchtelingen, zodat ze het land verlaten. Hoe doen ze dat precies?
Nou, er zijn niet alleen factoren die duwen, maar ook trekfactoren, push and pull. En ik heb eens gekeken wat UNHCR daarvan zegt. En er zijn zeker zeven pushfactoren. Dat is economische ontbering in Pakistan. Als gevolg van verlies van toegang tot de arbeidsmarkt. Dit is lastig gevallen worden door de autoriteiten. Vrees voor arrestatie, vrees voor deportatie. Druk vanuit de overheid, vooral in Garba Pakhtunkhwa. Voortdurende onzekerheid over de geldigheidsduur van de registratiekaart. Hun verblijfsvergunning eigenlijk. De implementatie van dat actieplan in zaken het uitbannen van terrorisme. Maar ook nog iets anders, dat vond ik zelf wel erg interessant. Pakistan heeft ook weer in het kader van het bestrijden van terrorisme een nieuw grensmanagement systeem in het leven geroepen bij Torkum, Spin Boldak. En dat betekent dat Afghanen nu in bezit moeten zijn van geldige reisdocumenten, een paspoort en visa. Nu zijn er nogal wat Afghanen die hun gezin in Pakistan hebben en heen en weer reizen om de kosten te verdienen. En ze durven dat niet meer, want misschien kunnen ze niet meer terug naar hun familie door deze nieuwe eisen.
Dus in de meeste gevallen hebben ze geen paspoort?
Ze hebben dat niet. Dus op een gegeven moment dan zit je familie ergens anders. Dus die hebben nu gezegd, laat me nou maar familie maar overkomen naar Afghanistan. Dus dat speelt ook mee. Maar er zijn ook andere factoren vanuit Afghanistan. Er is toch een perceptie geweest van een verbeterde veiligheidssituatie. Of dat nou terecht is of niet terecht. Maar in ieder geval in bepaalde delen van Afghanistan een verminderde vrees voor vervolging. Een belofte van de Afghaanse overheid om land te geven aan en onderdak aan degenen die terugkeren. Een hulppakket van UNHCR. Een wens tot gezinshereniging. Maar ook nog iets opmerkelijks. Dat is een campagne van de Afghaanse overheid vanaf juli vorig jaar. Om vluchtelingen naar Afghanistan terug te krijgen. Die campagne heet, en ik spreek de taal niet, maar iets van Kapal Watan Gul Watan. En dat betekent volgens mij gewoon oost-west, thuis-best, kom thuis. Dus dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk.
Waarom voert de Afghaanse overheid zo'n directe campagne om die vluchtelingen terug te laten komen?
Ja, goede vraag. Ik weet dat niet, want ben ik eigenlijk op een volgend probleem. Kan Afghanistan dat überhaupt aan?
Ja, en wat is het antwoord? Kunnen ze dat aan?
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat in termen van, er zijn eigenlijk twee dingen. Je kan naar de veiligheidssituatie kijken van Afghanistan en die is slecht. Ja, daar kan ik wel wat meer over zeggen, maar het absorptievermogen is een ander. Is de infrastructuur van die aard dat je zoveel mensen kan opvangen. En daarover heeft de ambassadeur van Afghanistan in Pakistan in augustus vorig jaar gezegd van, nou ja, moet je luisteren, er wonen 30 miljoen Afghanen in Afghanistan. En 2 of 3 miljoen mensen meer is geen probleem. Ik vind dat tamelijk onverantwoordelijk. Want de hoeveelheid internally displaced persons, dus degenen die in Afghanistan ontheemd zijn, dat loopt in ongelooflijk grote aantallen. Ik geloof dat het ogenblik iets van 1,5 miljoen is. En dat is natuurlijk heel erg veel. Mensen die geen onderdak hebben. Het is daar koud. Ze leven in
Afghanistan kan het niet aan.
Nee, kan niet aan.
Stellen.
Nee. En de veiligheidssituatie is dus ook heel slecht.
Ja, want het is meer burgerslachtoffers in de afgelopen 7 jaar zijn er vorig jaar gevallen. Even nog terug naar wat Pakistan allemaal doet. Hè, om maar eens even plat te zeggen van die Afghaanse vluchtelingen af te komen. Is bijvoorbeeld de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Die heeft onder druk van Pakistan het bedrag dat terugkerende Afghanen krijgen verdubbeld.
Ja, en dat klinkt heel royaal, maar dan gaat het nog maar onder $400. En de idee van die $400 is dat ongeveer $50 tot $70 wordt gebruikt voor je reiskosten, voor transport en de rest voor, nou ja, zie je maar te redden als je terugkeert in Afghanistan. En UNHCR heeft daar een monitoringrapport over geschreven van, nou, wat doen mensen nou precies met dat geld? En het blijkt dat bedrag maar toereikend is voor 2 tot 3 maanden. Er is ook gewoon niks in Afghanistan. Dus in termen van de magere infrastructuur, of de slechte infrastructuur, is de magere bijdrage. En opmerkelijk is dan ook dat Afghanistan zelf in juli nog heeft gevraagd om een verhoging van dat bedrag. In het rapport van Human Rights Watch wordt kritiek geleverd op deze bijdrage. Maar
en wat is de kritiek?
Nou, de kritiek is dat daarmee mensen over de zeep worden getrokken. Door dat geld ga je terug. Maar ik denk niet als je 40 jaar in een land bent dat je nou echt van je dat $400 dan het antwoord is.
En genoeg is om weer een leven op te bouwen in een verwoest land.
In een verwoest land, waar echt niks is.
Ja.
En het andere is dat het, sinds UNHCR betrokken is bij vrijwillige repatriëring, en dat is al vanaf begin 60 jaren, met de Algerijnen die terugkeerden, toen heeft UNHCR en de wereld eigenlijk gezien, je kan vluchtelingen niet zomaar terug laten gaan en zeggen, oké, je bent vluchteling af, en mensen moeten weer een bestaan opbouwen, ze moeten herintegreren. Dus eigenlijk sinds die tijd is het mandaat van UNHCR uitgerekt tot over de grens. Dus er is ook monitoring en vindt plaats in het land van herkomst van de vluchtelingen. En er wordt altijd geprobeerd om te kijken of degenen die terugkeer geholpen kunnen worden, of wat door een cash grant. Daar hebben de meeste vluchtelingen toch de voorgevende voorkeur, omdat ze dan zelf kunnen kiezen wat ze ermee doen. Of andere vormen van assistentie.
Nu zegt Human Rights Watch in datzelfde rapport dat UNHCR te weinig doet tegen dat Pakistanse optreden, tegen dat onder druk zetten van die Afghaanse vluchtelingen om het land te verlaten.
Ja,
is dat terecht, die kritiek?
Ja, Human Rights Watch vindt dat UNHCR te bedekt heeft gedaan. En ik ben dat eigenlijk wel eens. Er komt een moment dat je gewoon je moet uitspreken. En ik zou dan in het bijzonder willen wijzen op het feit dat eigenlijk door de geschiedenis van de Afghaanse vluchtelingen zijn er voortdurend overeenkomsten gesloten die gaan over de mogelijkheid van vrijwillige repatriëring. Dus dat de optie zou zijn, dat is al jaren het geval. In die overeenkomst van 2003... is een tripartite commissie ingesteld. Dus een vertegenwoordiger van Afghanistan, een vertegenwoordiger van Pakistan, een vertegenwoordiger van UNHCR. En die bewaken eigenlijk zo'n overeenkomst die gaat over vrijwillige repatriëring, maar die kijken ook naar hoe het geïmplementeerd moet worden. In juli vorig jaar is de 27e keer is die commissie bijeengekomen. In het kader dus van een nieuwe overeenkomst over vrijwillige repatriëring. En de conclusies die daar zijn getrokken, dat zijn formele conclusies. Overal staan initiaal onder 4 pagina's lang. En daar had je dat in moeten verwachten. Dat was het forum geweest. Dat krijgt ook veel pers in Pakistan. Daar had iedereen moeten zeggen, en dit kan niet. En dat is niet gebeurd. En dat vind ik een enorm gemiste kans. Een groter probleem overigens, en dat staat niet in het rapport van Human Rights Watch, die zegt, nou, UNHCR moet eigenlijk maar uit dat verdrag of uit die overeenkomst stappen of opschorten. Maar volgens mij is dat verdrag er niet meer. Ik heb daar uitgezocht en volgens mij is de laatste verlenging heeft plaatsgevonden in die bijeenkomst van juli, van die tripartite bijeenkomst. En dat verdrag is verlengd tot eind vorig jaar. Dus ik vrees dat er niet eens meer een verdrag is.
Ja. Dichter bij huis, ik noem maar even bijvoorbeeld Lesbos. Na Syriërs zijn de Afghaanse vluchtelingen de grootste groep.
Ja, dat klopt.
Dus Pakistan wil ze niet meer, ze moeten teruggaan en een leven opbouwen in een verwoest land is ook geen optie. Europa.
Ja, voor zover ze Europa kunnen bereiken. Ze kunnen asielaanvragen hier doen. En ik begrijp dat de laatste cijfers die ik kon vinden, dat er zo rond de 51% van de aanvraag in eerste aanleg wordt gehonoreerd. Dus dat percentage kan hoger zijn in tweede aanleg.
Ook al heeft de EU afspraken om afgewezen Afghaanse vluchtelingen terug te brengen naar Kabul.
Maar dat gaat over afgewezen. Dat gaat over degenen die niet worden toegelaten.
Maar die worden teruggestuurd naar een onveilig land.
Ja, daar kan je inderdaad flinke vraagtekens bij stellen. Maar het gaat niet om vluchtelingen, het gaat om degenen die uitgeprocedeerd zijn. Maar de vraag is natuurlijk wat voor een leven zij tegemoet gaan.
Ja, ik wou zeggen, ik heb echt het gevoel dat we dat hele Afghaans vluchtelingenprobleem afsluiten met een zware wolk boven ons hoofd.
Ja, maar ik zou dan toch iets positiefs willen zeggen. In ieder geval van een jonge, veelbelovende auteur in Pakistan. En dat is Mohsen Hamid. Hij heeft een paar boeken geschreven, onder The Reluctant Fundamentalist en Mothsmoke. En hij heeft een essay geschreven en die zei van, goh, Pakistan heeft het nou zo lang zo goed gedaan. Toch bijna 40 jaar. Kijk eens naar Europa, daar doen ze het niet goed, heeft ook een punt. En hij zei, we moeten het anders doen. We moeten de vluchtelingen hier laten blijven. Niet alleen voor hen, maar ook voor onszelf. Want het moet toch een Pakistan zijn waar wij van dromen.
Mooi gezegd. Dank u wel.
Graag gedaan.
Hoogleraar internationaal vluchtelingenrecht Marjoleine Ziyech.
Bureau Buitenland.
Gaan we nu naar Albanië. Albanië is hard bezig met de constructie van de TAP gaspijpleiding rechtstreeks vanuit Azerbeidzjan via Turkije, Griekenland en ook Albanië naar Europa. Het gaat om het grootste infrastructurele project van de Europese Unie, waar meer dan 45 miljard dollar mee gemoeid is. Iedereen lijkt gelukkig. Azerbeidzjan verdient, Europa wordt minder afhankelijk van Russisch gas en Albanië hoopt zo dichter bij een lidmaatschap van de Europese Unie te komen. Maar wat levert het de mensen in Albanië echt op en wie profiteert er? Fotograaf en journalist Ad Nuis trok er naartoe om het uit te zoeken.
Ik sta nu op de plek waar zometeen de officiële aftrap plaatsvindt van de bouw van de TAP gaspijpleiding in Albanië. Uitzicht op de snelweg. De geluidsinstallaties worden getest en kijken of ik mag blijven, want daar is iedere keer gedoe over. De ene keer mag ik blijven en dan komt er weer een andere veiligheidsagent naar me toe en dan moet ik weer weg. Vraag aan een voorlichter van TAP naast mij wat hier gaat gebeuren vandaag.
Today is the first day of official construction of the pipeline in Albania.
Vandaag is de start van de aanleg. En de Prime Minister Edi Rama will do the opening?
Yes, together with the Minister of Energy and Transport.
Edi Rama is onderweg en gaat zo de officiële opening verrichten samen met de minister van Energie. Er komt nu weer een beveiliger naar me toe. I cannot stay here. No, I don't turn it on. No, I'm gonna stay over there then. No, I don't turn it on. No, but this is in the field, I'm staying. Ja, wat ik verwacht is toch gebeurd. Ik ben gecheckt of gedubbelcheckt of geen idee. Maar ik mag niet op de site blijven. Ik moet eraf. En waarom is me een beetje een raadsel. Ik zie hier een klein cafeetje aan de rechterkant van de weg. Maar eens even kijken of ik daar nog wat mensen kan spreken over deze poppenkast. Ik loop even naar de bar, daar zitten wat jongens. Hello, what do you think of this show 100 meters away?
TAP for some people is bringing very good benefits because they have gave them money in the exchange of land. But for farmers TAP isn't a good thing because the streets damaged by the big trucks.
Voor sommige mensen levert het goed geld op. Voor boeren is het minder. Straten worden beschadigd door de grote trucks van TAP. How many people in this village profit from TAP? Do you know how many?
30, 40, 50. 50 families is the max.
Maximaal 50 families. And what did they buy with the money from TAP? Wat kopen ze van het geld? A new Mercedes or
Oh no. Some have bought big trucks for to work in their land. Some have fixed their house. Some parents here invest the money in their kids in their lessons.
Sommigen hebben een grote truck gekocht, anderen weer hun huis opgeknapt. Weer anderen stoppen het in de opleiding van hun kinderen. Ik ben aangekomen bij The Albanian News en loop nu het gebouw binnen op zoek naar Rosetta Rapushi. Gaan kijken of zij er is. I have to go around? Ik moet helemaal rondlopen. Yeah, I'm from Dutch Radio. Okay. Ik heb afgesproken met Rosetta Rapucci van de Albanian News, de grootste internationale krant hier in Albanië. Ik wil van haar weten hoe er gedacht en geschreven wordt over de tapgaspijpleiding die hier wordt aangelegd rechtstreeks vanuit Azerbeidzjan.
It's a very important project. We can must consider it as the project of the century.
Het is een belangrijk project hier. Het wordt ook wel het project van de eeuw genoemd.
It's very important for the new jobs, for the development of the country.
Belangrijk voor de ontwikkeling. Het levert nieuwe banen op.
And the opposition and majority agree on that. That is a very important project for us.
Iedereen is het daarover eens. To what extent are the landowners compensated by TAP? Hoe zit het met de compensatie?
I'm not the expert, but they don't know how much should they take. They are not organized and they didn't know what to take from TAP.
Ze waren niet georganiseerd, de bewoners, en wisten daarom niet precies wat ze konden vragen aan TAP. Daardoor zaten ze in een zwakke onderhandelingspositie. Ik zit in een ontzettend leuk tentje te eten. En tegenover mij zit een man of 7. Behoorlijk te drinken en te eten. En mijn maaltijd wordt aangeboden nu door de grootste kippenimporteur in Albanië.
I don't say TAP, I say DAP. It's not really name, it's TAP.
Ah, the real name is TAP.
What does it bring to the region? Levert het veel geld op? What does it bring?
I think so.
Ah, okay, but what do they think about?
Qa mendojnë ti thot? Qa mendojnë ti për këtë linjë që bë bëhet?
Po, ne po e ndihmojmë Europën.
He say we help Europe. We help.
In what way? In what way we help?
Po i japim hapësirën, kalon linja këtu midis nesh edhe këta punësojnë disa njerëz me rroga modeste, kaq e kanë këta.
Europa is veel te machtig. Albanië helpt Europa door de gasleiding door het land aan te laten liggen. Het levert wel werkgelegenheid op, denken ze hier.
Kuzin njes te Al Capone.
What does it mean? What does it mean?
Se kazin me Al Capone. Europe.
Europe is Al Capone. Europa is Al Capone. Humor met een zwart randje. Via Facebook krijg ik een berichtje van een bevriende journaliste, Fajona Medini. Ze stuurt mij een artikel van een Amerikaanse professor, Yannick Radon. Hij heeft een artikel gepubliceerd in de Albanese krant The Monitor. Volgens hem levert de tapgaspijpleiding Albanië niets op.
Not profiting at all.
Not profiting at all.
I don't see where the profits are coming from. The amount of number of laborers is relatively few, which except in construction period.
Ik zie niet waar de winst voor Albanië zit, zegt hij. Het aantal werknemers is laag, behalve in de periode van aanleg. Daarna neemt het snel af.
At the end of the day, the amount of money that is being earned by Albania or Albanians is insignificant.
Uiteindelijk is de hoeveelheid geld die het Albanië oplevert te verwaarlozen. Waarom heeft Albanië deze deal gemaakt?
I would say the companies were competing or offering alternate routes for the pipeline.
Ja, ja. Er waren alternatieve routes mogelijk.
One was through Greece and Albania to Italy, and the other one was going from Turkey to Bulgaria going north. Okay.
Eén via Griekenland en Albanië naar Italië. En een andere via Turkije naar Bulgarije.
So they were in a weak position actually.
Ze waren in een zwakke positie.
Yeah, but yeah. You always have to ask, does it gain something for you economically and or political?
Als land maak je de afweging of het je economisch of politiek wat oplevert. Volgens professor Radon moet de winst voor Albanië gezocht worden in een betere samenwerking en wellicht snellere integratie in de Europese Unie. Maar hij vraagt zich wel af of deze economische deal opweegt tegen de politieke voordelen. Op de weg terug naar mijn hotel zie ik aan de linkerkant een half afgebroken huis. Ik parkeer aan de kant van de weg.
Ik probeer wat foto's te maken, maar er komt nu een meneer naar mij toe. Hallo, sir. Hollandese.
Kapot. Probleem,
hè?
De man spreekt geen Engels en haalt zijn dochter erbij. Ik vraag wat er aan de hand is. Een van de positieve kanten van de aanleg van de pijpleiding is natuurlijk de aanleg van wegen en een betere infrastructuur. Maar voor de familie Gremi is het alleen niet zo vrolijk.
Since the beginning of construction, this new road has been a destruction of our house. They ruined our house.
And all this place here was our.
Ze hebben met de constructie van de weg het huis vernield en ze hebben het land waar de weg nu ligt in beslag genomen voor de weg. And did you get any compensation? Heb je daar compensatie voor gehad?
It was being a compensation, but not a lot. So it's not a lot for a family of 5 members.
We zijn inderdaad gecompenseerd, maar niet erg veel. In de auto probeer ik meer te weten te komen. Ik bel met de burgemeester van de stad, Armando Subashi.
Hallo.
Hello, this is Mr. Nieuws from the Netherlands. Is it possible to meet with Mr. Subashi to ask him a few things about the TAP gas pipeline?
It's not possible because only TAP can do that.
Only TAP can. He cannot talk. He cannot speak. He cannot speak.
No, now no. When the project is finished, maybe we can say something.
Yeah, that's in 3 years, you mean?
Yes.
Ik krijg hem niet te spreken. Pas over 3 jaar, als het project klaar is, wil hij wat zeggen. Ik word doorverwezen naar TAP. Maar ook daar krijg ik geen tekst en uitleg. Alle officiële instanties die met TAP te maken hebben, willen of mogen niet met mij praten.
It's done a big damage to us. A big damage to us. First of all, because we don't have a place to live now. And we're living in some conditions that no one can live.
Een onleefbare situatie. Misschien heeft professor Radon wel gelijk. Albanië als land profiteert niet of nauwelijks. En voor diegenen die niet akkoord gaan met de prijs die ze voor hun land of hun huis krijgen aangeboden, kunnen de gevolgen dramatisch zijn.
Reportage van Ad Nuis. Hij volgde al sinds 2008 als fotograaf de ontwikkelingen rondom de oliegaswinning in Azerbeidzjan. En nu dus ook de pijplijnen daar vandaan naar Europa toe. Ook de winsten van deze TAP-pijpleiding komen ten goede aan een kleine elite rondom dictator Ilham Aliyev. 8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Tijd voor het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Maud Schreurs.
In de Franse Alpen zijn de lichamen geborgen van de slachtoffers van de lawine bij Tignes aan de grens met Italië. Eerder werd gemeld dat zeker 8 skiers waren bedolven. Nu blijkt dat de groep bestond uit 4 snowboarders uit Frankrijk. Een begeleider, een vader en 2 tienerzoons. Terreurorganisatie IS heeft opnieuw verwoestingen aangericht in de historische Syrische stad Palmyra. Uit Russische dronebeelden blijkt dat het podium van het klassieke amfitheater volledig is vernield. Palmyra is sinds december weer in handen van IS. Labs voor synthetische drugs verplaatsen zich van Brabant naar Zeeland. Dat zegt de burgemeester van Goes. Hij is bezorgd na de ontdekking afgelopen week in Zeeland van 2 vrachtwagens vol drugspullen. In 1 truck zaten grondstoffen voor de productie van 1 miljard ecstasypillen. En in Taiwan zijn zeker 32 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. 13 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een afslag van een snelweg in de buurt van de hoofdstad Taipei. De bus raakte van de weg en kantelde toen die in een greppel terechtkwam.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Geven.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Nog 30 dagen te gaan, de strijd om het torentje. Wie wordt de grootste? Voorlopig een tweestrijd, Wilders en Rutte. Houden deze twee heren het vol om het een tweestrijd te laten blijven? Of weet een van de anderen zich te nestelen in die strijd van wie wordt de grootste? We bespreken het vanavond en dat doen we met VVD, voormalig Eerste Kamerlid, Tweede Kamerlid, minister van Onderwijs, commissaris van de Koningin, moet ik toen nog in die tijd zeggen, burgemeester van Zwolle, voorzitter MKB Nederland, oftewel Loek Hermans. Goed dat je er bent. Jof Heijmans, voormalig parlementair journalist RTL en ook politicoloog Philip van Praag. En zoals iedere week natuurlijk een bijzonder verhaal in de schatkamer. Heren, houdt u nog even rustig, we zijn zo bij u.
Sorry.
Dit keer is de schatkamerheer Gijs Wenink, directeur van de Debatacademie. Hij neemt ons mee naar 2012, jazeker, de laatste verkiezingen. En toen leek het goed te gaan met Roemer, maar het ging uiteindelijk heel goed met Samson. Hoe kwam dat? Hij gaat het uitleggen. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby.
Dit is WNL Haagse Lobby.
Ja, hier, het begon even het gekrakeel. Was u geloof meneer Hermans, die als eerste doorheen begon. Mag ik u even vragen, als VVD-corrivee, hoe is uw huidige gemoedstoestand als het om deze verkiezingen gaat?
Nou, ik moet u zeggen dat ik het allemaal niet echt heel erg verheffend vind tot nu toe. Ik vind dat het gaat